Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pinhai Golf Travel. Meer dan een golfvakantie.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Golfcultuur podcast. We beginnen uiteraard met de players. We staan vervolgens even stil in de Halfway House. En we denderen dan voort naar een terugblik op de Netflix-serie Full Swing. We gaan naar de DP World Tour en zoveel meer. Ja, Frederik, heb je naar de LIV gekeken of naar de players?
Was er LIV dit weekend? Ik denk het niet, hè?
Dus nee,
ik
heb vorige week.
Ik heb vorige week naar LIV gekeken en ik was matig enthousiast. En dan heb ik nu naar de players gekeken en dacht ik, hoe kon ik vorige week matig enthousiast zijn over LIV? Want als je dan de players ziet, en ik had eigenlijk al een beetje een Masters gevoel, mag dat? Of is dat een beetje vloeken in de kerk? Om nu al over de Masters te spreken bij de players. De players wordt ook wel de vijfde major genoemd. En ik vond dat deze editie dat waardig was.
Ja, absoluut. Het was ook een toernooi, wordt gehouden op een TPC Sawgrass. Een baan die specifiek gemaakt is voor de PGA Tour. En dat merk je ook wel. Het is gemaakt voor spektakel. Ook door die hole 17, de Island Green. En technisch gezien is het meer een peninsula dan een Island Green. Ja, hebben jullie gekeken? Ja, Lara, jullie zijn er ook bij. Welkom trouwens.
Hallo, hallo. Ik heb zeker gekeken. Ik heb nadat Frederik heeft aangegeven dat hij een abonnementje heeft op Eurosport, heb ik toch eens gaan kijken of dat ook niet wou. En ik heb dat dan genomen.
Ah, voilà.
En ik moet zeggen, ik vond het wel heel tof om te kijken. Ik ben speciaal langer opgebleven om de laatste holes ook nog te volgen, want het was ongelooflijk spannend tot de laatste hole. Echt tof om dat te kijken eigenlijk. Als je ziet veel namen die heel herkenbaar zijn. Het was echt... Ja, ik zou durven zeggen, toch wel een klein beetje een titanengevecht. En zeker als je ziet dat de eerste dag dan iedereen helemaal, oh wow, Rory, 65, min 7, staat aan de leiding. De rest van het weekend weggezakt natuurlijk, wat jammer was, maar heel veel leuke elementen die allemaal samenkwamen. Scheffler, die daar eindelijk een beetje begon te putten, wat dat bij Scheffler dan leidt tot de overwinning, maar super tof om naar te kijken, echt waar.
Ja, ik sluit me daar eigenlijk ook wel volledig bij aan. Ik vond het zeer, zeer, zeer jammer dat de McIlroy weer wegzakt. Ja, ik had gehoopt, hij stond rondje 65, dat was goed begonnen. Dan denk je, volgende ronde bevestigen. Ja, dat was niet echt het geval. En dan zo'n beetje bij een aanmodderen. Maar wel van genoten. En wat ik ook immens van genoten heb, is dat het relatief vroege tee times waren.
In
Florida
absoluut.
Scheelt het maar 6 à 7 uur. Ik geloof dat, dat Wyndham Clark, als hij zijn put deed, was het 11:30 of zo. Dus dat was eigenlijk zeer aangenaam dat we een keer relatief vroeg in ons bedje konden kruipen en weten wie dat er gewonnen was. Ik was eigenlijk ook blij dat het geen play-off was eigenlijk.
Ja,
anders ging het nog veel later zijn. Want uiteindelijk, de laatste major is al van juli. Dus heel veel mensen kijken uit naar die Masters en terug naar het major seizoen als het ware. En die players geven dat nog een beetje zo een geruststelling, dat je weet van niveau is er wel, en binnen een maand of binnen 3 weken is het al de Masters, dus het is te deugd dat er nog zo'n groot event is.
Ja, en ook wel een beetje geruststelling vind ik dat de PGA Tour echt wel nog bestaat en dat er een paar andere jongens opgestaan zijn. En dan denk ik vooral aan Wyndham Clark, die natuurlijk al de US Open, nog altijd regerend US Open kampioen is, maar die wel bevestigd, hè. Ik wil nog niet vooruitblikken op full swing, maar voor mij was Wyndham Clark ook een van de revelaties in de tweede seizoen van Full Swing.
Ja, absoluut. Misschien moeten we heel kort eventjes de top 10 overlopen. Voor mensen die misschien niet gekeken hebben, maar wel geïnteresseerd zijn hoe het daar is verlopen. De Scottie Scheffler hebben we al gezegd.
Misschien moeten we
met de overwinning.
Moeten we een buzzer hebben als we iets willen zeggen over iemand.
Ja, dat is goed. Scottie Scheffler, misschien ergens een onverwachte winnaar, maar daar kunnen we het straks over hebben. Dan Brian Harman op een gedeelde tweede plaats, samen met Xander Schauffele en inderdaad Wyndham Clark.
Dan onze... Lara wil iets zeggen over Brian Harman sowieso.
Uiteraard, ik was aan het wachten op de opmerkingen op de voorzet van Frederik. Ik heb gehoopt, heel de zondagnamiddag, dat Brian Harman niet te veel put zou maken, want ik zou dat zo jammer hebben gevonden als die wint. Uh-huh. Dat is echt waar, iemand dat ik vreselijk vind om naar te kijken op tv. Dat, allee, niks spitterend aan die zijn spel. Die doet 2 minuten om ene slag te doen. Ik denk, als hij alleen zou spelen, doet hij nog steeds een ronde van 5 uur. Ik vind dat echt... Ach, nee. Ik was zo blij dat hij die put niet maakte op de laatste hole.
15 waggles per slag. Meestal, Karel, je hebt het zo gestuurd. Ik heb het geteld. 15, hè.
Eerst denk je, oké, kan gebeuren, een klein beetje. Hey, waggles is zo even een momentje voordat je gaat slaan om eventjes los te komen. Dat doet hij geen 3 keer, geen 5 keer, geen 10 keer, maar 15 keer letterlijk. Ja, Brian Harman, wel geen klein bier natuurlijk. Heeft daar de Open gewonnen, als ik me niet vergis, vorig jaar. Dat was 2 jaar geleden.
Vorig jaar.
Vorig jaar in Liverpool was het zeker. Dus ja, supergoeie golfer, maar... Zoals Lara het inderdaad zegt, letterlijk bij elk shot, of het nu een wedge shot is of een driver dat hij gaat slaan, 15, ongeveer 15 waggles. Hij doet het totdat hij zich comfortabel voelt, blijkbaar. Ja, hij vindt het ook zelf niet leuk, hij zou het liever anders willen.
Hij is er zich van bewust, hè.
Het is een soort van tik, een soort van, nerveus gedoe, denk ik. Ik heb de zenuwen en... Ik kan er precies niet mee stoppen.
Mm-hmm. Ja, inderdaad. Ja,
maar vanaf dat zoiets een gewoonte is, is dat heel moeilijk om mee te stoppen. Hè? Want je moet maar eens proberen om een bepaald ritme dat je hebt in je swing, of dat je zelf al veel doet, om daarmee te stoppen. Maar ik vraag me af, hoe is het zo erg kunnen worden? Want nu is het echt zo dat als je kijkt, dat je denkt, is hij een toeval aan het krijgen? Of is daar iets aan het mislopen? Want dat loopt echt fout.
Ja, soms denk je dat het aan de broadcast ligt, hè? Van oei, er zit ergens een herhaling in die ze er niet uitkrijgen of zo. Maar dan hoor je gewoon het geluid verder gaan van op de achtergrond en dan weet je van oké, het is gewoon Brian zelf. Maar ja,
het zou illegaal moeten zijn. Het zou echt illegaal moeten zijn.
Ja, als je vast zit daar.
Maar pas op, als je spreekt, ik moest erop letten, die laatste puts. Dus normaal heb je, dacht ik, 40 seconden tijd om een slag te doen in golf. Juist?
Ja, klopt. Op je put heb je zelfs nog de uitzondering. Als je als eerste moet putten, heb je 50 seconden.
Ja, maar als je zag, like Wyndham Clark zijn put op 18, oké, het was een superbelangrijke put, maar hij heeft er waarschijnlijk 4 minuten over gedaan. En dat vind ik dan wel oké. Dat is ook een heel trage speler, hè, Wyndham Clark.
Heel gek. Ik vind dat anders als je op de putting green traag bent versus als je op de baan traag bent. Op de putting green kan ik dat veel beter begrijpen, dat je zegt, oké, ik wil nog eens lezen, zeker op die 18e dan... bedoel, dat is een put om in de play-off te geraken, dus die wilde 10 keren opnieuw lezen, daar kan ik inkomen. Maar wat het gekke is eigenlijk bij Brian Harman, zie je dat zijn putting, die vind ik niet zo traag.
Nee, dat is
waar. Echt die zijn lange slagen, daar doet hij zo lang over, en dat is...
Maar er is ook nog een verschil tussen traag zijn als in beslissingsnemen. Hè? Dus je kunt 2, 3, 4, 5 minuten gaan overleggen met je caddy, een bepaalde club kiezen, dan teruggaan, misschien toch nog een keer afstappen. Maar bij Brian is het van, oké, je ziet letterlijk op beeld van hij gaat starten met zijn voorbereiding. En dan duurt het letterlijk nog een minuut. Het duurt echt zo lang, hè. Voordat hij effectief, vanaf dat hij die waggle begint te doen, hij staat al achter die bal, dan duurt het nog een halve minuut tot een minuut voordat hij effectief een slag doet. Goed, heel bizar. Ik denk dat we daar wel kunnen mee afsluiten. Maar Brian Harman, gedeeld tweede, toch wel knap gespeeld, moeten we zeggen. Verder gedeeld tweede, Xander Schauffele, Wyndham Clark. Dan kijken we naar de 5e plaats met Matthew Fitzpatrick, de Brit. Ook mooi om hem terug daar top 10 te zien spelen. Ja, we gaan niet top 10 geraken, denk ik.
Ja, dat is ook niet nodig. We moeten iets krapper gaan, natuurlijk. Hè. Maar toch heel kort onderbreken, want het absurde verhaal van Matt Fitzpatrick, de mega golfnerd, golffreak, die al, ik weet niet, 20 jaar met een boekje in zijn achterzak loopt, waarbij dat hij elk shot noteert, en dus noteert wat de outcome was. Maar met Fitzpatrick was hij al een tijdje aan het spelen met een driver met een gewicht in de grip of in de shaft of zo. En blijkbaar was hij vergeten dat erin zat. En daardoor speelde hij een stuk slechter, en nu plots, bij een nieuwe gripsteken of zo, zagen ze dat, hebben ze dat uitgehaald, en nu speelt hij weer veel beter. Geloven, dat snap je nu toch niet?
Nee, dat snap ik inderdaad niet.
Zeker niet als je Fitzpatrick een beetje kent.
Ja, hoe kwam het nieuws naar buiten? Was het dan effectief op een officieel interview? Of was het meer zo iemand die iets gehoord had?
Ik denk dat hij het zelf gezegd heeft, hè.
Ja, kijk.
Ja, ik ging zeggen, aan de andere kant, als je zoveel met alles prutst en zoekt naar het optimale, kan ik mij ook ergens wel inbeelden dat er na een tijd, door de mazen van het net, toch hier en daar een detail is dat je... In een onderpagina een klein krabbeltje hebt gezet in je boekje, maar als je dan inderdaad slecht aan het spelen bent, ik denk dat het vooral een opluchting moet zijn als je dan uiteindelijk vindt dat dat gewoon een stukje gewicht was in de grip of ergens, en dat je beter begint te swingen, want na een tijd dan weet je niet meer
waaraan je waaraf. Dat is wel een diep foutje.
Absoluut.
Hey, want Matthew Fitzpatrick, voor de mensen die niet mee zijn, mocht je Netflix de eerste reeks van Full Swing gekeken hebben, of het eerste seizoen, ja, dan legt hij daar heel mooi uit dat hij bijna elk shot letterlijk, of elk shot, en ik weet zelfs niet of dat elk practice shot is, in een Excel-ke bijhoudt, hè, met hoe ver dat hij geslaan heeft, wat dat resultaat was. Dus enorme fake, en dan zoals dat Frederik zegt, dan snap je niet dat je zo'n detail, wat toch wel een redelijk stevige aanpassing is, over het hoofd ziet, en toch zeker voor zo'n lange tijd. Inderdaad, we gaan de top 10 niet vervolledigen, maar we hebben daar wel nog twee namen. Denk Ludwig, ja, Omer, de Zweed, 8e plaats, heel mooi. En dan hebben we ook nog op een gedeelde 11e plaats Joel Damon, ook een zo'n, ik zou niet zeggen star in the making, maar wel een Netflix-star, die het al een heel tijdje heel moeilijk heeft. Kwam ook uitvoerig aan bod op de Netflix-reeks. Ja, Joel Damon, wel mooi om hem daar gedeeld elde te zien staan.
Zeker, ja. Inderdaad, want zijn seizoen tot nu toe, vorig jaar 49, in Puerto Rico dan nog geen 49ste, daarvoor een kut gemist, daarvoor 41ste, kut gemist, en daarvoor 72ste. Dus het was zijn eerste degelijk toernooi van het seizoen.
Ik ben wel eens benieuwd of dat zijn mindset gaat veranderen voor de komende periode. Hè? Want om ook niet te veel vooruit te lopen op de feiten, in de Netflix-serie zie je dat hem vooral aan het struggelen is mentaal om de wil te vinden om te spelen. Dus ik vraag me af, als je dan een goed resultaat neerzet, of dat u dat terug kan motiveren om te knallen eigenlijk. En hopelijk kan hem dat een beetje doortrekken. Maar ik vraag het mij eerlijk gezegd wel af. Ik denk dat niet.
Maar hij zei dat hij nu eindelijk gestopt was met nadenken en dat hij vrijer kon spelen. Dus het kan wel iets zijn van, ziet dat ik het nog kan, hè? Want zeker weer Netflix, hè? Daar zie je een heel getormenteerde Joel Damon. Dus het kan wel bevrijdend werken, hè, denk ik. Zeker nu de grote toernooien eraan komen.
En dan ook nog een interessante speler om even bij stil te staan. Onze goede vriend en Belg Thomas Detrie. De kut gehaald, dat is al één ding. En gedeeld 62ste, dat lijkt op het eerste zicht niet zo bon. Maar als je ziet waar dat hij tussen staat, een Victor Hovland, een Max Homa, een Patrick Cantlay, namen die de cut gemist hebben, Justin Thomas.
Ricky Fowler.
De cut gehaald. Misschien niet aan de verwachtingen voldaan of we hadden misschien op beter gehoopt, maar aan de andere kant... Ja, het is een supersterk deelnemersveld ook.
Ja, het is aan de kut haalde players.
Ja, maar dat was nog heel even heel nipt. Hè. En als je ziet, de laatste 2-3 weken, we zeiden het vorige podcast ook, was het wel echt heel slecht. Dan was het niet gewoon de kut niet halen, was het gewoon bijna laatste of laatste. Dus dit is sowieso al wel een stap vooruit.
Nog zaken rond de players? Of gaan we ook eens gaan kijken?
We hebben het nog niet over Scotty gehad. Hè. We hebben hem overgeslagen.
We hebben het nog niet over Scotty gehad, dat is waar. Dat is waar.
Dus,
super finish. Ja.
Ik kon nog één speler aanhalen. Die me al weken niet meer echt speculair goed in beeld zien sinds de Ryder Cup. Dat is Victor Hovland.
Mm-hmm.
Waar zit hij? Waar zit hij?
Ferme dip.
Ja, hij houdt wel cuts, maar resultaten spelen, het is nog geen event geweest. Dus ik vraag mij af wat er aan de hand is met Victor.
Ik weet het eigenlijk niet. Misschien is een chipping misschien terug slechter of zo? Ik weet het eigenlijk echt niet, want ik zie die wel heel graag spelen.
Mm-hmm.
Ja, een depje. Wie geen depje heeft, Scottie Scheffler, met een enorm sterke laatste ronde, een -8, stond redelijk ver achter bij aanvang van zijn ronde. Zat ook niet bij de laatste flights, moest zich nog wat opwarmen om af te wachten of Wyndham Clark inderdaad die laatste put op hole 18 kon maken voor in die playoff te raken. Die miste die put. Daar zijn ook mooie beelden van, maar sterke ronde van Scotty.
Ja, het was ongelooflijk. En ik zeg het niet graag, en ik vind het niet, maar ik heb al hier en daar de vergelijking gehoord tussen Scotty Scheffler en Tiger Woods. Dat het echt, zoals je in de koers niet mag zeggen dat het Merckxiaans was, wordt hier wel gezegd dat het op zijn Woods was, om op zondag iedereen gewoon bij de keel te grijpen. Je speelt daar -8. En ik vond dat je al na 9 holes, als Scotty aan de turn kwam, wist ik eigenlijk al van... Scotty gaat het pakken.
Ja, ook, nee, ja. Ik vind wel dat de vergelijking vaak veel te rap gemaakt wordt naar een Tiger Woods, want dat is iets wat je heel snel hoort, vind ik, dat mensen zeggen van iemand die 2-3 keer wint, van ja, amai, misschien is de volgende Tiger Woods. En ja, hoe moet ik het zeggen? Scotty vind ik met kop en schouders de beste golfer ter wereld nu. Dat staat eigenlijk buiten kijf, maar ik vind toch dat je echt nog meer op je palmares moet hebben om de vergelijking te kunnen gaan maken met een Tiger Woods. Omdat Tiger Woods stond zo ver voor al de rest. En hier zie je toch dat, hoewel Scotty een fantastische laatste ronde van min 8 toe, dat wel nog tot op de laatste hole spannend was. Het is niet dat je zegt dat, ja, wel de winstpercentages dat hij nu doet, die wint nu de laatste tijd wel weer veel. ik vind het nog net te vroeg. Maar
ik ga eens de laatste 7 toernooien zeggen, hè. Gewoon heel snel. Dus van achter naar voor. 5e, 17e, 6e, 3e, 10e, gewonnen.
Maar 2 overwinningen dus, hè. Maar 2.
Ja, en dat is... al die eerste zijn met slecht putten, hè.
Volgens mij zijn we gewoon een beetje appels en peren aan het vergelijken. Want we mogen niet vergeten, in de prime van Tiger Woods, dus eind jaren 90, begin jaren 2000, ja, hij was alone at the top, hè. Al de rest was kwalitatief goede spelers, maar dat waren geen toppers die week in, week uit ook mee in contention waren. Nu is er een veel bredere plateau van kwaliteit. Ik kijk naar Wyndham Clark, Xander Schauffele, en zijn er nog zoveel meer. Allee, dat zijn mannen die week in, week uit in contention zijn en die ook kunnen winnen, ook van Scheffler. Het is een beetje appels en peren vergeleken mee.
Nee, dat is waar. Dat is waar.
Wat ik ook wel een interessante vind, is dat Tiger ook van zichzelf zegt, ik ben nooit de beste golfer geweest qua skills. Tiger is altijd iemand geweest die op een bepaalde manier course management geweest, op de juiste momenten de safe plays doen, midden green. En dan met zijn sterke putten en zijn sterke lagputs heeft hij ervoor gezorgd dat hij daar het verschil kon maken ten opzichte van spelers die misschien wat meer risico wilden nemen en hem op een bepaalde stijl wilden spelen. Zoals een Phil Mickelson bijvoorbeeld, die dan alles of niet speelt. En dan verlies je er ook natuurlijk wel veel. En daar vind ik ook wel een verschil tussen een Scotty Scheffler. Ik durf niet zeggen dat een Scotty beter speelt dan een Tiger, technisch geweest, en bepaald type shots. Maar ik zou het misschien zelfs een keer durven vergelijken dat als je echt skills-wise die twee naast elkaar zou zetten, en uiteraard zijn twee verschillende tijdperken en verschillend materiaal enzovoorts, maar dat je misschien bij een Scotty op dit moment gewoon dat de skills gewoon veel beter zijn op bepaalde vlakken, maar dat een Tiger nog altijd het verschil heeft gemaakt destijds met gewoon veel slimmer omgaan met de omstandigheden en type shots dat hij moest spelen op bepaalde momenten.
Ja, zo echt die mentaliteit, hè, van Tiger. Dat wil ik ook wel. Ik wou eigenlijk over Scotty, wat ik wel nog wou zeggen, wat dat me ook heel hard opviel nu bij de players, dat voetenwerk.
Ja, ja.
Stevig.
Ja, Scotty heeft een hele atypische swing. Valt bijna omver, letterlijk. Als het regent en het is nat, dan hoor je letterlijk zijn schoenen uitglijden, piepen. Door die speciale swing, waar hij letterlijk bijna omver valt. De PGA Tour heeft ook op hun Instagram een nieuw logo van de players gelanceerd. Het was geen PGA memes of zo, letterlijk het officiële PGA Tour account. Een screenshot van de swing van Scotty nam, en daar is de contouren van nam en zo, ja. Het nieuwe players logo online zetten. Dus het is wel een dingetje, inderdaad.
Ik zou ook aan alle luisteraars die problemen hebben met het putten, ik zou aanraden, ga gewoon naar de dichtste golfwinkel bij jou in de buurt en vraag naar een TaylorMade Spider Tour X. En volgens mij gaat alles beter gaan. Want dat heeft Scotty gedaan, he. 2 weken geleden. Dus Scotty putte altijd al met een blade putter. Dus een blade putter is zo'n heel klassieke putter. En een mallet putter is dan zo'n blokje. Jullie kennen het verschil ongetwijfeld. En Rory had ook een week of 4 geleden nog gezegd in een interview zelfs van misschien moet Scotty gewoon eens een mallet putter proberen. Scotty heeft dat gedaan. Ik denk dat TaylorMade zich geen betere reclame kan voorstellen. Hè.
Nee, sowieso. Maar ik denk dat bij veel mensen van toepassing is. Inderdaad, Frederik. Een blade putter, het is moeilijker om die goed te raken. Bij een mallet heb je superveel marge als je die dan ook een beetje van de teen. Dat is net zoals dikke ijzers en blades als ijzers, hè.
Mm-hmm.
Het ziet er heel mooi uit van blades te hebben, maar het is wel moeilijk om ze goed te raken. Hetzelfde met de putter.
Een keer een rondvraag. Met welke putter spelen jullie? Blade of Mallet?
Mallet.
Mallet.
Ik denk ook, het is de nummer 7 van Odyssey. Is dat een mallet?
Dat is een mallet,
zo
ja.
Met die...
Dat is zelfs een domein, ja.
Ah, oké. Okay, ja, okay. Ja, maar ik ken nog van die Arnstelik, ik ken van de White Hot reeks. Dus dat is, god enkel...
Amee, is ook een oude.
Ondertussen. Okay. Karel, jij?
Ik speel met een ping, ik weet niet dat een...
Maar jou is een blade, Karel. Is het...
Ja, he, blade, ja.
Is dat zo'n heel een oude ping? Zou je dan net zo de tas van de... Allee, zo
nee,
de garage bij wijze van spreken? Oké, okay, oké.
Okay. Maar wel, ik vind het wel een leuk model, hè. Ik vind het tof spelen. Maar misschien dat nog veel beter wordt. Met een,
nog veel beter. Ongelooflijk. Niet, maar ik nog moet wel zeggen, beste luisteraars, ik heb vorige week met Karel gespeeld.
Hela.
En hij was goed. Het begint op golf te lijken.
Ja, maar het is ook zo. Het is echt ook zo.
Ja. Nee, dat is gemeen van mijn...
Shots fired.
Nee, maar het is, ik moet echt wel zeggen, Frederik, het is wel zo. De shots die ik nu doe met mijn ijzers, is niet meer het scheppen zoals vroeger, maar is echt... Ik heb het via WhatsApp gestuurd, hè. Ik hoor de bal vertrekken. Dat is een gans ander gevoel. Ik hoor nu echt die...
En ik heb het van andere mensen in de flight... onafhankelijk van jou ook gehoord te zijn, want ik had maar tijd voor 9 holes en ik hoorde, Karel was in die tweede 9 zijn ijzers, waren echt allemaal raketten. Maar dus, even ere wie ere toekomt, Karel, wie heeft jouw swing gekneed?
Karel Vreken op ter helle, absoluut. Ik moet nog altijd zijn filmpje online zetten, mea culpa, maar dat komt er zeker aan.
Dus aan iedereen die dus niet kan putten in een TaylorMade Tour Spider X... En wie swingproblemen heeft, één adres, hé, Karel Vreken.
Voordat we naar de Halfway House gaan, misschien nog dat andere PGA Tour event in Puerto Rico, waar onze andere Belg ook heeft gespeeld, ADDC.
Kunnen we hier nu Vaya con Dios overzetten?
Misschien. Ay, 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 ay.
We moeten daar niet veel over zeggen. Nee, dat was een beter nooi van de PGA Tour, waar dat de winnaar 500ste op de wereldranglijst staat en DDC was 6e of 7e. En dat is goed, maar dat is, vind ik, voor zijn kaliber niet goed genoeg. En we kijken nog altijd naar de grotere toernooien, maar dat hij hopelijk datzelfde kan doen. Ik zeg niet dat hij 6e moet worden, maar hij moet wel beginnen kuts maken, vind ik. En hij moet zijn niveau van vorig jaar terugvinden. Hè.
Het was wel hoog nodig als hij resultaat haalde. Het was... Het was 5-12. Allee, 5-12 is misschien sterk uitgedrukt, maar zijn kaart voor volgend jaar moet veilig gesteld worden. En dat doe je niet door één keer de 6e te eindigen op een B-toernooi. Dus hij gaat moeten op die... Zo net niet... De winst gaat hij moeten... Ja, hij gaat echt aan de bak moeten. Hè.
Wat hij wel goed is, denk ik, is het feit dat hem volgens mij, verbetert mij als ik fout zit, -17 er is heeft gespeeld, toch wel redelijk diep onder par. En ik denk dat dat wel goed is, want daar hebben we hem ook al een lange tijd niet meer gezien. Dat is ver onder par. En ik denk gewoon voor het gevoel, voor een beetje het gevoel van de birdies terug te krijgen, niet te veel bogeys, zo dat ritme terugbouwen, is volgens mij niet slecht.
Ja, maar die toernooien worden wel vaak vergeleken met Korn Ferry toernooien. En dat is net waar hij vorig jaar zo sterk was, op de Korn Ferry Tour. Dus misschien kreeg ik daar ook weer een baan die meer op een Korn Ferry baan lijkt. Dus gewoon even, hij staat op dit moment de 128ste, dus een klein beetje opgeschoven in de rankings. Op zich allee, veel dichter bij de veiligheid. Hè, maar... bon, kijk vooral uit naar de grotere toernooi waar hij aan de start komt en hopelijk kan hij daar wat kuts beginnen halen. Hè.
Ja, ik denk wel dat dat nog gaat goed komen. Zo. Dat is echt die transitieperiode volgens mij die echt super moeilijk is.
Uh-huh. Alright. Halfway House? In de Halfway House bespreken we telkens een onderwerp die ons opviel op of naast de golfbaan. En Frederik, jij kan niet wachten om jouw topic aan te halen.
Ja, het zijn er zelfs 2 vandaag, maar ik denk dat we al heel veel gepraat hebben over de players, dus ik ga het proberen kort te houden. Maar toch zijn er 2 dingen die mij van het hart moeten. Het eerste is, ik ging recent spelen op een mooie golfbaan, een vrij dure baan, waar een green fee makkelijk €100 kost. En ik vond het al hoos, ik had een modderige bal. Ik dacht, hier staat een ballenwasser, ik ga mijn bal even opblinken. En dan steek je je bal daarin. En ik had bijna een polsverrekking, omdat die ballenwasser was zo droog. En ik kreeg dat uitschuifsel niet op en neer. En dan, een hole of 4 verder, dacht ik, hier staat weer een ballenwasser. En het was net hetzelfde. En daar krijg ik het van, hé, ballenwassers zonder water en zeep in.
Het is zo herkenbaar. Dan zet je gewoon krassen aan het trekken op je ballen.
Ja, waarschijnlijk.
Ja. Kan daar ook niet tegen.
Ik denk, Ik ook niet, maar het enige excuus dat ze hebben, en dat is... Allee, Röntgen is nu ondertussen niet lang genoeg geleden om dat excuus nog te gebruiken, maar is, vanaf dat vriest, is dat natuurlijk kapot. En dus in de winter halen ze dat er heel vaak uit, maar ik heb de indruk dat het wel vaak zo is dat ze pas in de zomer ergens zoiets hebben. Ah ja, oei, het is zomerseizoen, we moeten die ballen wassen terugvullen.
Ik geloof daar niks van. Hoe kan dat nu kapotvriezen? Als je dat nu een beetje induwt, dan is er toch nog ruimte voor het water om te stijgen?
Ik weet dat niet, maar dan gaan mensen dat ook kapot trekken. Hè? Als je dat laat staan en dat staat daar met water in. Toch? Ik het heb geïnterpreteerd.
Ik heb de oplossing. Doe daar gewoon stuff in uw ruitenwissers.
Antivries, ja.
Probleem opgelost, dat blinkt. Daar
voilà. Daar ik totaal niet.
Dat moeten wij op de markt brengen.
Het is mijn stiekem droom om ooit een eigen golfclub te hebben. Dat zal waarschijnlijk nooit gebeuren, maar bon. Dan mocht ik een eigen golfclub hebben, ik zou dus elke ochtend met mijn... weliswaar met een buggy, heel de tour doen van die baan om te kijken, zijn die ballenwassers proper? Zit daar geen bruinzop in, maar zit daar mooi proper water in met een beetje drift? Om eigenlijk alle golfers die flink wat geld betalen om op die baan te spelen, al zou mijn baan zeer democratisch geprijsd zijn, om hun bal daar mooi op te boenen. Dat vind ik eigenlijk het minste dat je kan verwachten.
Het is wel fijn. Maar een kleine opmerking daar nog bij... als je wilt dat je bal proper is, vind ik ook dat de groeven van je club proper moeten zijn. Laten jullie die altijd vuil of niet?
Ik poets na elke slag, kuis ik dat af.
Ja?
Ja, ik ook.
En niet met zo'n borsteltje aan mijn riem of zo, heel raar, gewoon met
een... Oké, dan mis je nog iets. Een borsteltje en een handdoek aan de riem.
Wat ik meestal doe, is met een natte handdoek.
Voilà.
Ik maak bijna altijd een handdoekje nat, en door die nattigheid en gewoon goed wrijven, en gaat je direct al dat vuiligheid mee, en je kunt weer met backspin de greens aanvallen.
Hopla, backspin en al. Dat is een echte.
Ja, volle bak. Maar dat vind ik een van mijn grotere frustraties ook, is mensen die bijvoorbeeld zeuren dat ze een mudball hebben, maar als je dan die hun clubs bekijkt, zit daar nog zand tussen van 5 weken geleden. Dan denk ik van, ja... Dat is niet het enige probleem, denk ik, die modder op je mal.
Je had een hele week vol frustraties, maar je had ook nog een tweede topic meegebracht.
Tweede topic, echt uit het leven gegrepen, echt gebeurd. Ik stond recent op de driving range en daar kwam een man van gezegende leeftijd naast mij staan met een sigaar tussen de lippen. En die begon aan zijn practice sessie en die heeft daar echt 20 minuten en een half uur staan stinken naast mij. Ik vond dat mateloos irritant. En ik vroeg me af, wat vinden jullie daarvan? Is dat done or not done om een sigaar te staan paffen op een driving range?
Als je Miguel Angel Jiménez heet, dan mag dat.
Dat was hem niet.
Beste voorbeeld.
Was de driving range overdekt of niet?
Ze was overdekt, jazeker.
Ja, nee, ik vind niet dat dat kan. Alleen je moet binnen hier, je moet bijna nergens niet roken. Alleen in een café moet je niet meer roken. Altijd binnen is, moet je met niet meer roken. Dan vind ik dat een driving range ook zou moeten verboden zijn. En zeker dan zoiets als een sigaar. Ik verdraag die geur niet. Dat staat op mijn maag. Ik word daar misselijk van de geur alleen. Dus ik zou, oftewel spreek ik de kerel aan, oftewel loop ik gewoon weg.
Ik ben weggelopen, Jean. Ik heb mijn verzet. Ik heb
een pintje ruzie maken.
Ik heb mij 10 matten verder gezet.
Je hebt toch eens boos gekeken dan?
Ik heb zeer veel streekwaren, maar die mensen hadden dat niet gezien.
Ik zou de hele tijd
goed zuchten.
Ik zou de hele tijd hoesten. Echt, de hele tijd blijven hoesten. Dat is, ik vind niet eerlijk? Dat dat... Ik vind dat not done.
Dat is zo passief.
Ik vind het oké. Okay. Ik vind het oké. Okay. Dat is buiten.
Uiteindelijk,
zo weinig mensen doen dat. Wat? Ja? Yes.
Ik zit ook wel in jouw kamp. Jawel.
Let's go.
Als het niet too much is en...
Exact.
Volgens mij is er een wet die zegt dat je op een sportclub niet mag roken. Ja, is dat niet zo?
Ja,
maar dat is misschien wel zo...
Ja, ik vind het wel iets hebben, om eerlijk te zijn.
Ik care. Ook.
Echt waar. Zolang dat hij niet, als ik sta op te tieën of zo, dat hij bewust daar nog een sigaret op steekt en dat hij ook ziet dat de rook in je gezicht vliegt. Als ik een klein beetje oplet, why not?
Absoluut. Bij ons op de club was er ook iemand en die kwam altijd naar de driving range, maar ook, ik denk een van onze oudste leden, die liep zo krom als iets omdat hij al zo oud was. Die kwam naar de driving range en die stak niet gewoon een sigaar op, maar met de pijp. Met nog echt zo de old-fashioned pijp. En ik vond dat geweldig. Ik dacht echt zo, ja, dat moet toch leuk oud zijn. Allee, dus leuk oud worden zijn, dat je zegt van, ik ga gewoon nog een balletje slagen. Ondertussen mijn pijpje roken en dan denk ik, wie ben ik om dan zo te zeggen van ja, ik heb toch liever niet dat je dat hier doet. Nee, prima, doe maar.
Ja, kijk, ja. Ik vind stinken doe je thuis, maar elk zijn goesting, hè.
Netflix, The Full Swing, seizoen 2, is vorige week gelanceerd. We hebben dat allemaal gebinged vorige week of twee weken
geleden? Twee weken.
2 weken geleden, ik kom een beetje achter. Ja, ik moet zeggen, ik was aangenaam verrast. Ik weet niet wat jullie eerste indrukken zijn.
Absoluut, het was veel beter dan het eerste seizoen.
Het is leuk om te volgen.
Ja, ik denk, mijn grootste commentaar op seizoen 1 was die eerste aflevering. Die eerste indruk moet altijd goed zijn en dan steken ze daar zo echt de meest flauwe storytelling tussen, waarbij dan een Justin Thomas en een Jordan Speed beste vriendjes zijn. Goed, dan heb je aflevering 1 gekeken, dan begint het een beetje op gang te komen in aflevering 2. Dat had ik totaal niet in dit seizoen, hè. Vanaf aflevering 1 was het er bonk op, je zat meteen ook in die strijd tussen Liv en de PGA. Maar ik moet dan ook wel zeggen, hoe goed het ook begonnen is, ik vond het een beetje een flauw einde. Ik keek uit naar die Ryder Cup afleveringen. Die twee laatste gaan over de Ryder Cup. Oké, Ryder Cup is altijd leuk en er zat wel een leuke story bij. Maar ik had misschien wel meer nog het gevecht van die Ryder Cup zelf wat meer in beeld willen zien.
Ja, we hadden misschien in de locker rooms, maar daar waren ze niet echt, hè.
Nee. Dat had ik ook heel erg graag gezien. Ik was echt benieuwd en ik hoopte dat zij daar misschien zo wat exclusief toegang tot hadden gekregen, maar dat blijkt niet te zijn. Dat vind ik echt jammer. Ik hoop dat de volgende keer misschien wel is. Want volgens mij zijn daar echt leuke verhalen dat daar gebeuren of dat daar gezegd wordt dat je denkt van, hier wil ik wel naar kijken.
Dus ik had graag de stempel gezien dat Luke Donald drukt op het team. Want als je naar die spelers keek, los van de Netflix-show, dan zag je, of dan merkte je, dat Luke Donald echt een eenheid was in heel dat team. En ik keek uit naar zijn stempel. En ik heb dat een beetje gemist de laatste 2 afleveringen.
Ja, maar jongens, we zijn de negatieve toer aan het opgaan. Hè. Ik denk, voor mij die laatste 2 afleveringen, inderdaad, ik had ook zoiets van, ik heb dat allemaal gezien, maar laten we eens even focussen op wat dat er zo goed was in de season 2. Maar je zegt al, Karel, ik vond de eerste aflevering al, ik dacht al, fuck, het is moeilijk om Rory McIlroy te zijn, hè.
Wat ik ook heel goed vond in de eerste aflevering, was dat je zo al kleine snippets of zo kleine teasers kreeg naar wat dat er de rest van het seizoen nog stond te gebeuren. En dat je wel denkt van, oeh, drama. En dan wilde zo wel blijven kijken, of dan zijn er veel meer getriggerd om het verhaal erachter beter te willen begrijpen en toch maar voor te blijven kijken eigenlijk. Dus dat vond ik ook wel heel goed gedaan.
Ja, en dan om even over die Ryder Cup card, je ziet ook wel hetgeen dat altijd gezegd werd vorig jaar, hoe dat Amerikaans team gekozen werd. Je zag ook al naar aanloop van de selectie dat het Amerikaanse clubje zelf samen huisde. Dus Zach Johnson ging dan samen huizen met Ricky Fowler, met Justin Thomas, met Jordan Spieth, zaten samen aan de ontbijttafel grapjes te maken van, gaan we in het team geraken? En dan, ik vond het degoutant om dat telefoontje te zien naar een Keegan Bradley. Mm-hmm. Zo, en wat een fantastische kerel is dat, hé? Hoe dat hij dat opneemt. Hij krijgt daar zo'n triestig telefoontje. Heel, heel kort, gewoon van, it's nothing that you did or didn't do. Wil hij eigenlijk zeggen van, ja, die anderen zijn mijn maatjes. En dan nog zie je hoe hard ze Keegan Bradley supportert eigenlijk. Ofwel was dat zeer goed geacteerd, dat kan ook, voor Team USA.
Ik vind wel, als je ziet naar de keuze die... Dus ik ben helemaal mee in wat je zegt, met dat je veel te veel bij dat groepje ging hangen en dat veel te veel een deel was van die groep, om daar echt objectieve beslissingen te kunnen maken. Maar wat ik wel geloof, is dat bijvoorbeeld een Justin Thomas, die daar tussen aanhalingstekens niks gepresteerd had dat jaar, dat is wel echt een Ryder Cup speler. Dat is iemand die dat teamgevoel brengt, die dat zegt, kom, ik ga alles, maar dan ook alles geven wat ik heb te geven deze week. En of dat ik hier nu op die laatste hole doodval of niet, ik ga ervoor gevochten hebben. En dat vind ik wel dat Justin Thomas heel goed kan inspireren bijna in het Amerikaanse team. Dus ik begrijp de keuze, maar ik vond ook wel dat het overkwam als, ja, ik ga wel voor de vriendjes en niet voor de beste spelers.
Ja, het is ruimer, denk ik, dan enkel Justin Thomas. Het is inderdaad gewoon dat ganse clubje. En Justin Thomas is daar dan ook een verlengstuk van. Dan moet je hem ook meepakken. Maar het was inderdaad wel wat degoutant om te zien. En ook het contrast met het Europese team en hoe dat Luke Donald het aanpakte. Maar heel kort nog eventjes over Zach Johnson. Wat is dat met die omgekeerde pet dat hij telkens aan heeft?
Dat is gewoon Amerikaans, hè?
One of the young guys wilde zijn. Hij heeft een heel bizar figuur, Zach Johnson. Hoe goed hij ook is geweest. Maar hij heeft toch iets speciaals, ik weet het niet. Niet mijn maat.
Ja, veel speciaal. Ja. Dus inderdaad, niet zo, ja. Een raar vibe. Zo.
En mijn tweede minste... Ja, de tweede persoon in de serie die ik het minst kon appreciëren, en het zal een zeer unpopular opinion zijn, was voor mij Joel Damon. En ik heb daar maar één woord voor. Tamzak. Wat een tamzak. Ongelooflijk.
Ja, je had er ook een uitgesproken mening over, hè?
Ja, heel simpel. Ik zou die mens gewoon een dubbele linkse-rechtse willen geven. Van kerel, allee, het de mooiste job ter wereld. Hé. Je moet hard werken ervoor, maar allee, je speelt op de hoogste tour. En dan zit je te zagen dat je geen resultaten hebt, maar je oefent niet. Ja, Scottie Scheffler wint week in, week uit. Oké, die ontploft van talent, maar die volgens mij traint die wel een pakje. Hè. Die Joel Damon, allee, ik had echt zin. Allee, manneken, kom, doe ik weer normaal. Niet zo kinderachtig. En begint te trainen, niet makkelijk.
Ja, ik snap gewoon niet. En weet je, like dat Jean zegt, die zit op de beste tour. Die kerel, ik zeg nu tamzak, ik had ook kunnen zeggen papzak, want hij ziet eruit als een papzak. Die gast heeft de middelen om inderdaad, als je kijkt naar die andere pro's, die jongens zitten elke dag in de fitness, die hebben een personal trainer. Joel Damon, zijn fitness is zijn zwembadkuis, nee, heeft hij letterlijk gezegd in die serie, en je ziet dat ook. Hè. Dus daar ben ik wel ook helemaal akkoord met wat Jean zegt. Dan denk ik van, kerel, dit zijn jouw jaren, hè. Het is nu dat je het moet doen. En het is niet door daar een beetje champagne te staan salamanderen en in elk shot met een pint bier in je hand te zitten, want zelfs het shot op het vliegtuig waar dat Gino begint te huilen, daar heeft hij een blik bier vast in Joel Damon. Als hij zegt, ja, nu ga ik er echt iets aan doen, dat is gewoon schrijnend.
Op zich snap ik nog dat je, allee, dus dat voor ons misschien mooier lijkt dan wat dat is of hoe dat hij dat aanvoelt. Ik vind gewoon het problematische is hoe weinig dat hij daaraan doet. Als je merkt van oké, ik heb het hier niet meer in de hand, ik ben slecht aan het spelen, mijn passie is mijn passie niet meer, ja, doet er dan iets aan. Hmm. Dat vond ik het gekke. Dat dacht ik echt van, allee, hoe kan dat nu?
Hij wou geen therapie volgen, hè. Je had een slechte ervaring met therapie. Dan
ja, maar dat
was er heel veel mensen die voor hem tegen hem zeiden van, kerel, had een therapie, laat u begeleiden, zoek hulp. Maar het was hij wou niet, hè.
Nee, maar ja, dat schrik hebben om in de spiegel te kijken. Hè. En ik denk, als ik zoiets hoor, dan meer dan ooit, denk ik van, als die mentaliteit blijft, dan gaat hij geen resultaten maken. Hè. Als je zoveel schrik hebt van jezelf, ja.
Heel populaire kerel. Dus ik kan me voorstellen dat heel veel luisteraars nu gewoon gestopt zijn met luisteren. Die denken van, tegen Joel Damon, want ik ben dan veel meer, en misschien jij ook, Jean, als ik dan Wyndham Clark zie, die jongen heeft ook al heel wat meegemaakt. Die jongen heeft heel diep gezeten. Prachtige aflevering, dezelfde aflevering trouwens, het gaat over de mental struggle, dan heb je heel, heel goed gebracht door Netflix. Hè. Aan de ene kant heb je Wyndham Clark, die er alles voor doet, topatleet, op en top, die dan ook inderdaad een mental coach heeft, die hem doet geloven dat hij het kan. En daar zetten ze dan Joel Damon tegenover. Dat is echt wel mijn favoriete aflevering.
Het is ook dat contrast dat zo mooi is, hè. Iemand dat er keihard aan werkt en iemand die dat verdrinkt in zijn eigen problemen, hè. Letterlijk en figuurlijk.
Dat is mooi gezegd, Lara.
Hey, ik begin filosofisch te worden hier, dat is ongelooflijk. En dat zonder alcohol.
Samengevat, ik denk dat het zeker een must-see is voor iedereen die een klein beetje geïnteresseerd is in golf. Dus heb je nog geen Netflix, koop het even voor een maandje en zet je aan de full swing reeks. Tweede reeks vind ik wel in het algemeen veel beter dan de eerste. Dus begin niet aan de eerste, doe gewoon de tweede meteen. Ja, bedankt voor jullie inzichten en... ik denk dat we ook eens moeten terugkeren naar het sportieve nieuws van de afgelopen weken, want er is wel wat gebeurd. Jean, DP World Tour, je hebt een korte recap.
Ja, we kunnen eigenlijk eerlijk gezegd heel kort zijn, want de sectie die we nu hebben gehad van de DP World Tour is allesbehalve sexy. Het enige noemenswaardige dat gebeurd is dat Matteo Manassero eigenlijk nog eens gewonnen heeft. Na 10 jaar heeft hij nu 5 DP World Tour wins opzetten. dat als 17-jarige werd gezien als groot talent, mocht hij meedoen aan de Masters. En sindsdien is het een beetje beginnen slabakken. Terug naar de Challenge Tour, gedegradeerd als het ware. Ik denk 2 of 3 keer gewonnen ongeveer. En nu terug gewonnen op de DP World Tour. Dus iemand terug van weg geweest. En dit rond het eigenlijk af, de DP World Tour, weinig noemenswaardig. De International Swing is afgelopen en nu is de Asian Swing in Singapore en dan India en dan Korea en zo. Dus dat is het eigenlijk.
Lara, de Belgen op de Challenge Tour en de Pro Tour, zijn wel goed bezig.
Ja, er zijn wel een aantal leuke dingen om naar uit te kijken. Ik denk op de Challenge Tour, waar ik wel naar uitkijk, is binnenkort hopelijk Alan de Bond, die terug kan beginnen spelen. Die heeft er een heel lange revalidatie op zitten. En nu begint ook een beetje te zien op zijn Instagram dat hem terug kan spelen, dat hem terug volle swings kan doen en dat hem echt aan het oefenen is. Dus van zover dat ik het begrepen heb, is de kans groot dat hem in april terug toernooien zou kunnen spelen. Dus het gaat afwachten zijn hoe dat dan natuurlijk hoe dat verloopt. Maar wel super, super positief. Ook voor hem denk ik iets heel leuk om naar uit te kijken. Dus ben eens benieuwd wat dat gaat geven. Ook nog belangrijk om te zeggen, want dat is iets, als vrouw moet ik hier heel even de kaart van de vrouwen optrekken. Een mooi resultaat van Manon, die is 6e geworden op de Aramco-series. Dat is een soort toernooi dat ze 2 jaar geleden ook heeft gewonnen in Bangkok, waar dat je zowel een team-event hebt als het individuele. En bij de stroke play, de individuele rondes, eigenlijk is ze dus mooi 6e geworden in toch een mooi veld, waar dat ook veel van de LPGA-sterren aanwezig zijn, dus positief resultaat. En dan als we kijken naar de Pro Golf Tour, zijn er ook een aantal Belgen die in het oog springen. Zo hebben James Meijer de Beko, een Waalse golfer, die heeft onlangs gewonnen. Staat ook 2e nu in de rankings eigenlijk over heel het seizoen. En dus in een toppositie als hij dat zou kunnen houden om volgend jaar zijn Challenge Tour kaart te halen, de top 5. Gaat door. En net niet meer in de top 5, maar ook nog wel goed aan het spelen, is Jente van Doren. En dan heb je er nog 2 in de top 20 die ook goed aan het spelen zijn, met nog kansen voor dit seizoen. Dat is Jean de Wouters en Christophe Willenhuis. Dus positieve resultaten.
Ja, supermooi. Merci voor de update, Lara. Het valt mij op dat Manon Drouy heel graag in die Aramco Team Series speelt. Elke keer als ze daar aan de start komt, dan speelt ze ergens de top 10 of zo. Dus heel mooi, want er is ook heel mooi prijzengeld te winnen. Dus kudos to Manon. Absoluut.
Exact. En ook goede punten voor de rankings van de European Tour.
Voilà.
Dus top.
Ja, leuk dat ze terug in haar element is. Dat zien we graag. Nou, toch een heel uitdagend jaar op de LPGA Tour. Dit jaar speelt ze terug Ladies European Tour en dat gaat haar goed af. Ik heb nog 2 zaken staan op de agenda voor deze aflevering. Het ganse private investment fund van de Saudis. En dan hebben we ook nog als dessert de Masters menu die gekend is. Gaan we eerst de PIF gaan bekijken. Hebben we daar wat zaken over te vertellen? Buiten het feit dat Tiger Woods een rondje is gaan spelen met de grote PIF letterlijk bij de Saudis daar.
Yassir.
Yassir.
Nice.
Ja, het is nog altijd niet geklonken. Ik denk dat gewoon een samenvatting is. Hè.
Nog ja, maar niet. Het is wel al toch een heel grote stap in de goede richting, gaan we maar zeggen. Als de grote Tiger Woods op de Bahama's gaat golfen met Yassir. Hè.
Ja, ik denk dat het echt gewoon nog puur de praktische zaken zijn die al zo lang aanslepen, waar dat ze nog altijd mee struggelen. Hè. Want volgens mij was het Rory ook, die in een interview op de Players ook had gezegd dat supergoed was, dat er zoveel gesprekken gaande waren. En dat Yassir blijkbaar altijd een beetje in een slecht daglicht is geplaatst of slecht gemarket is geweest door Greg Norman en door de Leaf-campagne eigenlijk, dat die heel polariserend is overgekomen, maar dat dan toch niet is en dat hij het beste voor heeft met golf en zo. Allee.
Ja.
Ja. Dus basically dat er inderdaad nog niet echt iets geweten is, maar dat het goed is dat er gesprekken aan de gang zijn. Maar ik vind dat als je artikels leest of iets of wat nieuws krijgt, dan merk je toch dat er heel veel vragen blijven over hoe ze gaan terugkomen. Liefspelers, als ze terugkomen, hoe het dan zit met de vergoedingen. Dus ja. Eigenlijk weten we niks.
Ik ben vooral benieuwd nu om te zien, want de LIV gaat nu naar Miami begin april. Want ik heb dus, ik zei het al, ik was matig enthousiast over Hongkong. Het was een leuke finish met een leuke playoff hole. Maar er was ook weer amper een kat op de baan. Hè. Als je dat vergelijkt met in de players, dat is echt waanzin. Hè. Dat is gewoon een vergelijkbaar met een heel klein DP World Tour event. Hè, dan zo'n toernooi van LIV in Hongkong. Dus ik ben benieuwd om te zien hoeveel volk er opdaagt in Miami. Of ze daar grotere tribunes hebben, iets meer présence. Maar ik denk toch, allee, dat moet toch pieken bij een John Rahm. Als je dan voor de buis zit naar de players te kijken, zit er dan met je zak geld van 500 miljoen. Ik weet niet hoe groot zo'n zak is. Dat zal ook wel plezant zijn, maar ik denk dat dat toch moeilijk is.
Mm-hmm. Absoluut.
Het voordeel is dat hij wel nu het Masters-menu mag kiezen. En dat is een heel mooi bruggetje naar ons laatste
onderwerp. Jan is al 5 minuten stil, omdat hij zo aan het verlekkeren is op dat menu.
Ik heb het nog niet gezien, dus ik ben in blijde verwachting, Jean. Als context, de winnaar van de Masters mag het jaar erop eigenlijk de menu kiezen voor alle mensen of alle spelers die de voorgaande jaren ook de Masters hebben gewonnen. Ik weet niet hoe het officieel noemt, het heeft een bepaalde naam. Maar de avond voor de start van de Masters mogen alle
champions,
Masters Champions,
dinner,
dus dat zal de Champions
Dinner
zijn.
Champions Dinner, ja.
Voilà, samenkomen. Dat geeft altijd een hele mooie foto met alle Green Jackets samen. Maar ook altijd heel interessant is gewoon de menu die de vorige winnaar heeft samengesteld. Scottie Scheffler had een menu samengesteld de vorige keer, die heel Amerikaans, hamburgers, een beetje een studentenmenu-achtig. Niet echt om te verlekkeren, maar John Rahm komt uit Spanje, dus dat kan niet anders dan
ik hoop
lekker.
Dat Chance een Spaans goed is, want het is een heel speciaal menu.
Ja, we willen ook de Spaanse versie effectief horen en niet de vertalingen. Hè?
Dus ja, het zijn verschillende tapas eerst. Tapas y pinchos, als ik het juist uitspreek. Maar eerst is het gewoon Iberico ham, omdat iedereen dat wel kent. Zo van die goede Spaanse ham.
Jamón.
En dan is het, ik ga het zelfs niet uitspreken. Ik ga het toch proberen. Ia da Zabal, cheese. Met truffel, blijkbaar. Dat gaat in orde zijn. En dan de tortilla de patatas. Dus een gewone klassieke Spaanse omelet. Dan nog een andere tapas. Chistorra con patata. Ja, ik heb het ook moeten... Allee, het staat er ook onder in het Engels, dus het helpt wel.
Chorizo. Chorizo. Ja.
Chorizo. En dan de lentil stew. Ik denk dat dat linzen. Een linzenstoofpotje is, denk ik.
Ja, dat snap ik niet zo heel goed, maar oké. Okay.
Ja, elk zijn ding. En dan zijn het nog creamy chicken fritters, dus croqueta de pollo. Dat is pollo. En dan is er...
Dat was mooi.
Ja.
En dan moet het voorrecht nog komen, hè, alsjeblieft.
Ja. Maar dat is een man of 4 die daar zit, dus dat valt wel
gezonde
mee.
Gezonde eetlust.
Het is dat. Als je 4 dagen op Augusta moet spelen, dan kunnen we dat wel gebruiken, zo'n maaltijd. Het voorgerechtje
is... We gaan
er
wel wat patata zien.
Ja, zeg wel. Het voorgerechtje is enchilada de chancuro. En dat is een soort van Baskische krabsalade met, raad het nooit...
Patatten,
potato,
natuurlijk.
Dus patatten. En dan het hoofdgerecht. Ziet er eigenlijk echt wel fantastisch uit, moet ik toegeven. Goleton a la paria. Dat is een Baskische ribeye met tudela, letjes. En dan nog piquillo peppers. Oftewel, dan kunnen we nog kiezen voor rodaballo al pilpil. Dat is tarbot eigenlijk, op de grill. Dus dat is eigenlijk echt wel in orde.
Ik had niet verwacht dat we na 45 afleveringen Hoofdcultuur, dat we nu 5 minuten over de...
Dat begint hier...
over de Mastersmenu aan het trekken zijn.
Ik denk dat Jean een andere podcast wil beginnen opnemen.
Jean,
we hebben nog de dessert.
En dan dessert is dan Mijojas de crema in nata. En dat is een soort gebakje, denk ik, met custard en slagroom.
Goh.
Heel belangrijk. Ja. Welke wijnselectie is er bij, Jean? Staat dat erbij?
Oh.
Nee, dat staat er niet op. Dat wordt meestal zo echt maar de dag ervoor erop gezet, of vaak de dag zelf nog. Maar meestal is dat iets van California die erop staat. Een goede Chardonnay en dan een Cabernet Sauvignon, waar dat ze in Amerika, zijn in Californië, ook zo zeer trots op zijn. Zijn die twee druiven.
Ja, mijn beste luisteraar, Jean is een... Dat is een wijnkenner, een connoisseur. Ik weet niet of hij liever golf speelt of wijn drinkt. Het zal niet veel schelen, denk ik.
Ik ken ook veel van Spaans eten, precies.
Ah, schitterend. Ik denk dat het tijd wordt om de aflevering af te sluiten. Jean, merci om de menu nog eens te overlopen. Een heel leuk einde van deze aflevering. Lara, Frederik, Jean, bedankt om erbij te zijn. En tot de volgende.
Bye-bye.
Bye-bye, merci.